Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hey Jante kwam hier net binnen. Als was helemaal niet woest.
Nee.
Zo zie je dat niet uit.
Nee.
Heel ontspannen.
Maar ik kan wel echt heel boos worden. Maar ik ben het niet meer de hele tijd. Ik ben weer zwanger. Dus misschien komt het als ik het tweede kind heb. Dat ik weer echt razend word.
Gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja. Hoeveel weken?
20.
Nog 20 weken zijn.
Ja. Maar ik voel me wel, zeg maar, sinds deze week dat ik echt denk, oh ja, ik ben weer echt zwanger.
Oh ja.
Denk je dat er een kans is dat je gedurende deze opname woest gaat worden?
Nee. Nee, ik ben tegen vreemden altijd heel aardig. Dus tenzij we elkaar heel goed leren kennen in dit kleine uur, dan vrees ik dat ik me best wel aardig zal gedragen.
Nou, ik ken Jante dus al een poosje, want toen in de begindagen van dag en nacht hadden we een zoldertje bij de balie. Klein redactiekamertje. En naast ons had Jante een hele mooie grotere redactiekamer, waar ze werkte voor de balie.
Ah,
om programma's te maken.
Ja. Nee, en ik zit nu nog steeds in die kamer die we toen mooier vonden, maar jullie zijn enorm gegroeid.
Ja. Maar destijds heb ik Jante toch wel eens woest door de gangen zien stormen. Dus ik heb een blik over, ik weet wat het kan zijn.
Ja, en we hebben het nu over Jantes woede, omdat Jante, jij hebt een boek gemaakt en dat heet Al die liefde en woede.
Klopt.
Moeder worden, een memoir. En daar gaan we het zo over hebben. Maar ik ga eerst de intro doen, want dit is de teaser voor de mensen. Dat ze nu denken, oeh, lekker. Woedende moeders. Ja. I love it.
Uitstekend.
Oké. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 4 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5 en Anne Janssens, vader van Julius van 5 en Dunja van 2, maak ik Ik Ken Niemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
Hopsakee.
Nu staat er natuurlijk nog in het draaiboek, want dat laat ik gewoon elke week instaan. Ik ken iemand die heet hele korte teaser update, maar ik doe daar niet meer aan mee.
Niks te melden.
Ja, ik zeg nu gewoon even voor de luisteraar. Voor de luisteraar die wacht op een Ik ken iemand die heet hele korte teaser update. De hele korte teaser is, ja, we zijn gewoon allemaal dik en sloom aan het worden. Maar de zomer komt er weer aan in de zomertijd. Dus vanaf dan komt het allemaal weer goed.
Ho, ho, ho. Ik ben van de stress 3 kilo afgevallen.
Oh ja.
Dus,
nou,
dus jouw dieet-tip
Anne heeft voor het eerst
gewoon
in anderhalf jaar goed nieuws.
Stress.
Ja. En dit blijkt gewoon voor mij het beste werken. Gewoon je rot werken en veel te veel werk op je hals halen en dan afvallen. Dat zo werkt
heel
het.
Goed. En dat jouw oplaadbare elektrische vouwwagen de batterij daar leeg van was. Heb ik ook gehoord.
Dit heb ik je in vertrouwen verteld, jong.
En toen moest je vanaf
station
Weesp lopen zo'n beetje.
Nienke, ben je bewust van het feit dat je elektrische vouwwagen zijn en niet elektrische
vouwwagen? Ja, je zei inderdaad vouwwagen.
Waar het hart
vol van is.
Oh, mooi. Love it.
Hey Alex, ben je ondertussen je correspondentie aan het bijwerken? Wat is dat gestomme allemaal?
Ik hou voor Jeroen bij waar we zijn, zodat hij... Dat vond hij handig, toch?
Oké, ja, dat is waar.
Ja, maar moet je dat op aluminiumpapier, aluminiumfolie schrijven? Of wat is het?
Dit is een bijteltje in een kleitablet.
Ik schrijf niks meer op.
Nee, wel, sorry. Schrijf maar
op. Zo hoeft het niet.
Mag ik even beginnen? Sorry Jante, maar dit is ook voor jou een mooie mededeling. Dat Hanneke Hendricks een nieuwe hitshow heeft.
Oh my god.
Ja.
Wie had
Want
dat gedacht?
Jullie denken misschien allemaal, die Nienke de Jong, die timmert altijd lekker aan de weg met die podcast van haar.
Ondertussen, als je de top 40 kijkt.
Hanneke Hendricks hoor, Moorden in het Noorden. Nummer 1 in het true crime genre.
Ja, ik ben er kei blij
true
mee.
True creepy.
Wie had dat nou gedacht? Ik bedoel, we vinden het zelf heel leuk, maar dat zegt natuurlijk niks.
Als je op LinkedIn had gezeten, dan was je een top voice geweest.
Een top voice?
Ja, de top voice.
En een thought leader.
Thought leader.
Thought leader.
Ja.
Ja, dat ik ooit nog met mijn Venlose accent zo ver zou komen. Wie had dat gedacht? Ja.
En wij hadden het altijd al gedacht. Wij zagen het altijd in jou. Ik ben blij dat de rest van Nederland het nou ook doorheeft.
Mijn warme stem.
Dus
al die jaren roken en drinken.
Moorden in het noorden. Het zijn vreselijke verhalen over vreselijke gebeurtenissen in Scandinavië. En iedereen vindt dat fantastisch.
Ja, het is wel af en toe even dat ik denk...
Ja, het zijn echt heel goed geschreven verhalen en goed vertaald door Lotte Lentes. Het zijn echt, het is echt heel goed. En Hanneke, die heeft echt de perfecte stem ervoor. Dus als je van een beetje griezelverhalen houdt, dan zit je bij Moorden in het Noorden helemaal het goede adres. Zo, service announcement.
Yes. Ja,
dat door met de show.
Heel goed, jongen.
Genoeg over moorden, ouderschap.
En woede.
Oh, stop. Wat gebeurt hier? Oh, schrijf maar op voor Jeroen dat er wordt geboord bij ons.
Er gebeurt altijd iets daar in Amsterdam.
Wordt hier een nieuw deel van het kantoor uitgeboord.
Ja, we hebben meer ruimte nodig. Ja,
wordt een muurtje doorgebroken.
Ja,
Die arme basic fit moet straks verkassen.
Nee, maar ja, kunnen we?
We kunnen.
Ja hoor, sorry. Ja.
Oké, heel goed.
Jante mag ook wat zeggen.
Ja, nou. Jante, nu komt jouw stuk.
Oh jee.
Jante, hoeveel jaar geleden werd jij voor het eerst moeder?
Drie jaar geleden. Ja.
En toen was het een zoon of een dochter? Wie is het toen geboren?
Het is een jongetje en hij heet Elio.
Elio werd geboren en hoe voelde jij je, zeg maar, op het moment dat je moeder was geworden?
Ja, ik had niet echt heel erg tijd om daarbij stil te staan. Eigenlijk ging het wel oké die eerste dagen, maar ik had ook wel het gevoel dat ik heel erg geleefd werd. Dus er werden die kraamvrouwen die kwamen en die zeiden een beetje wat ik moest doen. En dat deed ik. Ja, het lijkt een beetje, ik vind dat zo gek als je terugdenkt aan die eerste tijd, lijkt het bijna gewoon één dag. Ja. Dus dat al die eerste weken gewoon, nou ja, dat een beetje terug te brengen zijn tot één lange dag. Maar ik voelde me niet heel erg dat ik dacht, oh ja, ik ben nu moeder. Ik dacht meer, oh ja, zeker de eerste nacht, want ons kind had heel veel meconiumhoudend vruchtwater binnengekregen. Maar niemand had ons verteld dat hij dat, nou ja, dat er dan ook weer uit moest. Dus je zei dat ook, wat is dit? En ik dacht ook wel, oh jee, oké. In leven houden.
Ja, dat vooral.
Maar waren jullie echt heel... Ja. Dan niet heel erg in paniek in het begin? De eerste nacht?
Oh ja, absoluut. Ja. En dus, nou ja, we hebben er een filmpje van gemaakt. En dat dan eerst naar een huisarts gestuurde die we kenden. Met, kun je iets zeggen over wat dit is? En hij durfde daar natuurlijk niks over te zeggen. Dus toen de huisartsenpost gebeld. En die zeiden, ja, dat komt allemaal wel goed. Je moet alleen even opletten of zijn tong niet blauw wordt. En toen dacht ik, ja, ik wist even, ja.
Ja, je bent een dag moeder.
Hoe doe je dat dan? Ja. Trek je dat er dan uit? Of doe je die mond dan open? Of hoe werkt dat? Dus toen hebben we maar geprobeerd een beetje te kijken. Maar ja, ik wist ook helemaal niet, hoe maak je de mond van een... Ja, kan je gewoon de mond van een baby openmaken?
Hmm. Ja, hoe doe je dat? Ja, en sowieso, dit zijn best wel complexe vragen voor iemand die net een dag moeder en vader zijn. Ja. Dat is best wel heftig.
Ja, ik bedoel, hoe blauwig is een tong van zichzelf al van een baby? Weet je wel?
Nou ja, op dat moment wist ik denk ik niet eens hoe de kleur blauw eruit zag.
Ja, en wat me ook opviel die eerste dagen bij je eerste kind, is dat jij het idee hebt dat iemand met luciferhoutjes een bootje heeft gemaakt. En dan komt er iemand binnen en die behandelt het alsof het er gewoon een stuk steen is. Want die weet hoe een kind in elkaar zit. En dat je schrikt je ook dood. Ik denk, oh, kan dat allemaal?
Ja.
Maar los van dat blauwe tong lijkt me nooit goed nieuws is. Wat betekent dat als je een blauwe tong had gehad?
Nee, dan was er echt een probleem geweest.
Ja, oké. Okay, verder moesten we blauwe het gewoon tong maar... lijkt me nooit goed, maar... Nee. Okay.
Een beetje uitzingen die nacht. Dat was dat was de boodschap.
Ja.
En dat hebben we wel gedaan.
En wanneer in dit hele proces van een kind krijgen kwam bij jou de woede om de hoek?
Ergens in die eerste weken. Dus niet die... Nou ja, net daarna. Dus die eerste weken ging eigenlijk alles wel goed. Of althans goed. Die eerste weken waren we wel gewoon aan het overleven. Op een manier dat ik dacht, oké, dit is oké. Maar toen daarna, toen ik wat meer ging doen.
Toen was er dus één moment wat ik me nog heel goed kan herinneren. En dat kwam ik thuis en ik was een avond weg geweest. Voor, nou, niet voor het eerst, maar wel voor een van de eerste keren. En ik kwam thuis en mijn vriend zat op de bank een filmpje te kijken van Trump. Want dat speelde toen heel erg en het kind lag wat slapen. En het was gewoon echt een enorme troep. En de flessen waren niet gesteriliseerd, terwijl ik moest kolven. En toen werd ik echt zo ontzettend woedend. Terwijl, als ik er nu aan terugdenk, denk ik ook wel, ja, dat was echt niet proportioneel. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar ik ben gewoon echt razend geworden.
En voor die tijd werd je nooit woedend?
Ja, wel. Zeker wel. Nee, ik denk dat ik ook wel, zeg maar, ik denk dat ik altijd wel redelijk driftig iemand ben geweest. Dus ik kon wel, nou ja, wat Anne zei, dus op werk als er iets gebeurde of iemand, nou ja, iemand die op het laatste moment afzegt op een hele slechte reden, dan kon ik daar altijd wel echt pissig van worden. Maar dit was wel anders.
Ja.
En ik denk ook wel, dus mijn zoon had heel erg die heluurtjes. En dat was echt verschrikkelijk. Het voelde wel als een andere woede. Echt, nou ja, in die heluurtjes is het een beetje ontstaan. Dat ik echt zo'n constant gevoel van, ja, echt frustratie en woede wel voelde.
Maar je kan natuurlijk pissig worden, hè? En op je werk ben je dan pissig. Je kan boos worden. Maar je kan ook echt, wat je zegt, ik werd razend. En hoe ziet dat eruit bij jou? Wat gebeurde er?
Ja, gooien met spullen ook wel. En schreeuwen. En ook echt weg willen uit het huis. Dus dat ik echt dacht, ik moet hier nu weg. En ik moet gewoon een heel stuk. Dat doe ik nu wel vaker als ik boos ben. Omdat het ook wel een vrij goede manier is om het kwijt te raken. Dus dan ga ik gewoon een stuk lopen. Ja. Totdat ik weer een beetje, nou ja, gekalmeerd ben.
Ja.
Was het gericht toen die ene keer op je vriend of in het gewoon echt in het algemeen woedend?
Allebei. Dus die ene keer wel echt op mijn vriend. En ook wel vaker, omdat ik hem wel, nou ja, hij staat ook dichtbij. Dus hij is ook makkelijk prooi om alles wat er mis is qua seksisme in de wereld om bot te vieren als een man. Maar en soms is het ook wel, nou ja, soms dan had hij wel gezegd dat hij iets zou doen en dan deed hij dat niet. Wat ik zelf ook heel vaak doe. Maar dan, nou ja, kon ik wel lekker, zeg maar, dat alles wat er misging op hem projecteren. Maar er zat ook wel een diepe onvrede in. Nou, onder andere wat ik heel moeilijk vond was hoe ongelooflijk afhankelijk je wordt van een kind. En dan bedoel ik niet zozeer van het kind, maar van je vriend en van dat hele, nou ja, ze zeggen altijd, it takes a village.
Hanneke maar zegt dat, heeft Hanneke bedacht, hè?
Ja, wat ja.
Nou ja, dat dacht ik, maar het was bleek Oprah te zijn.
Oprah heeft het van Hanneke. Ja.
Nou ja. Vind ik een hele mooie uitspraak en is ook helemaal waar. Maar ik vind die village, ik vind dat wel echt iets waar je hem ook heel erg mee opgezadeld wordt. Dus dat vond ik wel, ik vond die afhankelijkheid, dat afhankelijk zijn van andere mensen echt heel lastig.
Dat je niet gewoon kunt zeggen, hey, ik stap nu de deur uit en ik ga dit doen. Ja, dat is vreselijk.
Ja.
Nee, je bent ineens een soort radartje. Ik vind je altijd, hebt dat spel voor kinderen, weet je wel, dat je allemaal van die draaidingetjes hebt en die moet je op de goede manier zetten om zo snel mogelijk zo'n muntje naar beneden te krijgen. Dat?
Ja.
Zo voelde ik me soms, dat ik één van die draaidingen in het midden was en dat ik de hele tijd aan het meedraaien was met allemaal mensen om me heen van, oh ja, dit wil mijn kind. En nu moet ik dit doen en nu moet ik dit alvast voorbereiden, want daar heb ik morgen geen tijd voor. Dat. En dit moet ik voor mijn werk doen. Maar dat ik nooit meer even los kon en gewoon kon draaien.
Ja.
Nee.
Je bent nooit meer los.
Nee.
Nee, je hebt altijd anderen nodig.
Het is dus ook niet, dat is misschien wel even goed om vast te stellen, het is niet die hormonale fase 2 weken tot dan 2 weken na je bevalling, waarin je dus allerlei emoties kan doormaken.
Dat tot aan 9 dus maanden na je bevalling. Ja, ik weet niet hoe snel jij er doorheen was. Maar.
Ik was daar best snel doorheen eigenlijk. Maar,
Ja, je hoeft niet op een bandje te gaan zitten op een stoel.
Nee, na een weekje was het wel goed.
Okay.
Nee, maar ik heb die woede wel gezien. Dus wel binnen die 2 weken toen er gewoon een of andere klusser te lang doorging. En Cynthia hier met een baby zat. Nou, die heb ik echt woedend gezien. Maar dat was echt, dat had ook met die hormonen te maken en de situatie. Maar dat is echt iets anders dan wat jij vertelt.
Ja, ik denk misschien wel dat het, nou ja, het zal er wel lang mee te maken hebben. Ik heb ook wel lang borstvoeding gegeven. Dus ik had die hormonen wel best een tijd. Maar op een gegeven moment moet het dan wel weggaan. En ik merkte gewoon, die woede ging gewoon niet echt weg.
En waar uitte zich dat in?
Nou, dat ik wel veel ruzie maakte met mijn vriend. Maar ook heel erg echt me heel erg gevangen voelde. Dus echt een boos gevoel had. En daar ook zelf wel ongelukkig van werd. En dacht, waarom ben ik nou zo boos? Dus ook en heel ontevreden. Dus dan waren er eigenlijk heel veel leuke dingen ook in mijn leven. En dan vond ik het heel moeilijk om... Ik vond het heel moeilijk om dan daar ook echt enthousiast over te zijn. Want ik was ook de hele tijd een beetje bozig.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Moet ik even nadenken. Ja. Op een gegeven moment was ik voor... Dat is iets anders, maar dat heeft er wel mee te maken. Was ik voor werk een paar dagen in New York. Wat echt fantastisch is. Op bezoek bij een regisseur daar. Om te kijken naar hoe hij voorstellingen maakt. En dat was echt te gek. En toen mijn zoontje was toen 1. En toen was onze vlucht vertraagd. Met 24 uur. En ja, hoe kun je daarover zeiken? Want je hebt een extra dag in New York. Ja. Dat is echt waanzinnig. Maar ik vond dat zo... ik vond het zo lastig dat ik überhaupt weg was gegaan. Maar ook dat ik had gezegd dat ik terug zou zijn op die dag. En dat ik er dan niet terug was voor mijn kind. Dat ik echt daar helemaal niet het leuke van die dag kon. Van die extra dag waarin je, we naar het Metropolitan zijn geweest, wat waanzinnig is. Ja. Maar ik kon gewoon het leuke daar niet van inzien, omdat ik de hele tijd me niet schuldig voelde, maar ook vond dat ik het, iets had moeten nakomen, een belofte aan hem, aan mezelf, en dat niet nagekomen was. En als ik dan, daar was ik dan boos over. En dat is dan wel, dat was voor mij wel echt een woede die dan de rest. Dat die eigenlijk alles opslokte. Dus dat ik dat dan kon parkeren.
Ja, want als je die woede niet kunt parkeren in het Metropolitan Museum of Art in New York, dan weet je dat de woede best wel diep in je zit, zeg maar.
Ja, dat absoluut. Ja.
Als je hem er daar niet uitkrijgt.
Maar heb je met dinosaurusbotten lopen gooien? Oh nee, dat is het Natural Museum.
Nee, maar ik liep wel dat ik echt...
Met mummie en sarcofagen omver lopen trappen daar.
Nee, maar ik begreep wel waarom mensen af en toe gewoon zin hebben om zo'n mes zo gewoon in zo'n schilderij. Ja, ook weer begrip gekregen voor dat soort mensen.
Maar ga je dan ook... in die momenten ga je dan ook conflicten opzoeken? Bewust? Om het ergens op te kunnen richten? Hanneke heeft ooit verteld dat ze dan... Wat zei je nou, Hanneke? Dat je in de supermarkt tegen iemand opliep en dan gaat doen alsof die ander tegen jou opliep.
En toen moest ik heel veel hormonen slikken voor om zwanger te worden. En toen was ik heel agressief, omdat dat dan heel veel, testosteron ook aanmaakte schijnbaar. Als ik dat... Ik weet niet of ik dat nou goed zeg. Maar dan ging ik op straat dan op de stoep liep ik toch een kaart tegen iemand aan en keek ik echt om van Jezus, kijk ze uit. En ik weet nog dat echt super lekker was om te doen. Omdat ik dacht, ja. En dan diegene was ik echt, wat? Weet je wel, ik loop hier gewoon.
Dat is wel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar.
Ja, want het is ook ik snap ook waarom mensen, ik bedoel, ik keur dat niet goed, ik doe het zelf ook niet. Maar ik snap ook waarom mensen soms bij het stoplicht uitstappen en iemand anders willen slaan, weet je wel? Als iemand loopt te drukken de hele tijd. Ik voel die emotie wel. Dat je denkt, ik ram jou.
Ja, maar het is dus iets waar je in zeg maar, opvoedboeken weinig over leest.
Ja, niet
dat eerste jaar. Ja. Nee, want ik kan nog heel goed, ik zie mezelf nog ons huis in Utrecht binnenkomen. Had ik een boodschap gedaan of zo en Tom was wezen fietsen of zo. Ik denk dat Janne ook iets van 9 maanden was. En dat ik merkte van dat die 5 minuten naar de winkel waren de enige tijd die ik voor mezelf had. En dat ik dat ineens besefte van ik heb helemaal geen tijd meer voor mezelf. En dat ik niet zeg dat ik kwaad was op een ander, zeg maar. Op mijn vriend en op mijn dochter en op het universum. Dat ik niet tijd voor mezelf had en het niet kon omturnen in ja, maar dan moet je dus zelf die vrije tijd pakken, zeg maar. Die woede van ik zit klem en hoe kom ik hieruit? Ja.
Beetje gevangen op een bepaalde manier, ook in een nieuwe rol.
Ja.
Ben in de auto gaan rijden, weet ik nog. Om aan de andere kant van Utrecht een bloempot bij de intratuin te halen.
Wat heerlijk.
Ik dacht even om kapot te gooien. Oh, maar dit is wel
een stuk te smijten,
ja, maar dat staat inderdaad helemaal niet in de... Dat staat in de babyboeken van het eerste jaar ouder staat altijd... Lekker, neem een moment met je kindje. Lekker samen... bij elkaar. Pak hem eens bij je. Als het moeilijk is. Terwijl je hebt dan helemaal geen... Pak hem eens bij je.
Nou ja.
Ik heb gewoon zin in.
Er zijn twee smaken eigenlijk, hè? Want het gaat dus of dat eerste jaar heel goed en alles is prima en wat is er toch mooi en je droom is in vervulling gegaan. En die momenten zijn er ook. Of het is, het gaat helemaal niet goed met je, maar dan wordt het ook meteen een soort van medisch.
Ja.
Want dan kom je in het hoekje, heb je misschien een postnatale depressie. Terwijl daartussen zitten nog heel veel smaken met je wegvinden in het ouderschap.
Ja, en... precies.
Ja. Nou, heel veel mensen hebben dat ook wel aan mij gevraagd, van ben je niet depressief? En toen op een gegeven moment kwam ik bij de huisarts, omdat ik, nou dat ja, was niet na een jaar, dat was na twee jaar. Toen dacht ik, en het boek was bijna af, toen dacht ik, nou misschien word ik nu toch ook wel eens er iets aan gaan doen. en toen kwam ik bij de huisarts en toen zei ik, ja, heb ik niet gewoon een postnatale depressie? En toen keek hij me aan en toen zei hij, ja, maar een depressie is vaak dat je stil staat en jij wil heel graag vooruit. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel een mooie manier om dat te zien en mij gerust te stellen.
Mm-hmm.
Ja. Want dat is die woede of die woede aanvallen, die helpen meestal toch ook niet. Het is niet dat je soms wordt gezegd, ja, moet er even uit. Maar het, tenminste wat ik ken van, ik ben dan niet woedend, maar het afreageren geeft me alleen maar een naarder gevoel. Ik weet niet hoe was dat bij jou?
Ja. Nou, ik werd er ook niet heel erg vrolijk van. En bovendien is het ook... strategisch gezien super onhandig. Want als je veel te boos bent geweest, krijg je daarna natuurlijk helemaal niet meer wat je eigenlijk wil. Want dan moet je weer je excuses maken en het goed maken. En dan ben je eigenlijk de verliezende partij. Dus dat was niet zo handig. Maar het klopt ook wat je zegt, want uiteindelijk ben ik wel in therapie gegaan. Echt een beetje anger management. En die mevrouw zei, ja, woede, de woede aanval duurt vaak maar anderhalve minuut. Dus je moet het anderhalve minuut gewoon uitzingen. En als je die anderhalve minuut, als je daar overheen kan, dan kun je veel beter.
Dus toch het ouderwetse rustig houden. Het ouderwetse tot 10 tellen, toch?
Ja.
Oh, wauw.
In de kussen schreeuwen.
Ja, en gewoon het is bij je houden en niet. En gewoon proberen uit te zingen en niet op ingaan. Omdat het alleen maar dan. Dus het is. Ja, zij zei eigenlijk, als je het eruit gaat gooien, dan is het niet alsof het minder wordt. Dan wordt het vaak alleen maar meer. Ja.
Oh, ja, goed.
Dus het moment dat je voelt van dit is niet, oh ik word heel kwaad, dan moet je dus eigenlijk even op de wc gaan zitten met je ogen dicht.
Anderhalve minuut.
Oh.
Ja. Ja, lukt mij niet. Maar ik probeer het wel.
Goed om te weten dat het een escape is.
Ja.
Ja.
Postnatale agressie kun je dat dan eigenlijk gaan noemen als ziektebeeld nu.
Ja, ja.
Maar dat is ook wel voor je, misschien ook voor je partner om goed te weten. Van, dat je weet van, oh, dat komt nu. Dat is anderhalf minuut. Daar moet ik in ieder geval zeker die anderhalf minuut niet gaan voeden.
Ja.
En daarna kunnen we nog even kijken wat, misschien uit de
dat is sowieso, wij kunnen wel goed de ruzie ook volledig laten escaleren. En dat is omdat we, allebei wel. Maar dat is ook zo lastig daaraan, vind ik, als je een kind krijgt. Want eigenlijk alles wat we leuk vinden aan elkaar. Dus heel erg, of het was voordat we een kind kregen, vonden we heel, heel leuk dat ze allebei zo bevlogen en fel waren. En ja, als je een kind hebt, is dat eigenlijk helemaal niet handig.
Nee, die schrikken dan, hè? Ja. Ik ken iemand die.
Gaat toch in je hoofd zitten, hè? Dat nieuwe tuentje. Hebben jullie dat niet? Nou ja, goed. Annie hier dus. Korte dienstmededeling. Sorry daarvoor dat ik even inbreek. Maar ik weet niet wat er aan de hand is hierna met mijn microfoon. Als je straks weer verder gaat luisteren, dan zul je merken dat ik een beetje gek klink. Alsof ik onder water zit. Alsof ik ineens een onderzeeboot ben ingedoken. Of alsof Jante, die zat naast me tijdens die opname, alsof ze nogal ruw een zak over mijn hoofd heeft geduwd, die ik op moest houden. Nou is ze wel eens boos, maar zo boos was ze niet. En zeker niet op mij. Hoop ik, denk ik. Maar ja, goed. Ik denk dat het mijn kabel was die even los was geraakt of zoiets. Want later in de opnames klink ik weer fantastisch. Zoals altijd natuurlijk. Maar ja, sorry daarvoor. Ik klink gewoon gek straks. Even wennen. Niks aan te doen. Nu ik hier toch zit. Laten we gewoon meteen dan even ook de sponsor benoemen. Skoola. Onze vrienden van Skoola, die maken ook deze aflevering weer mogelijk. En daar zijn we heel erg blij mee. Ik gebruik, zoals jullie misschien inmiddels zelf weten, thuis zelf Skoola. Julius gebruikt dat op de iPad. Echt een fantastische app om te gebruiken voor hem. Hij kan er lekker doorheen navigeren en zijn spelletjes doen. Zijn quizjes, zijn oefeningen. Lekker leren rekenen. Maar hij houdt ook heel erg van de verhaaltjes. Dat is echt wel een tip. Laat ze even die verhaaltjes zien. En dan zijn ze ook, zijn de kinderen ook wel even goed zoet mee. Nou ja, goed. Zoals jullie weten is Koela een online oefenplatform waar kinderen op een leuke manier kunnen oefenen met de lesstof van school. Al die oefenstof trouwens is ontwikkeld, hè, door mensen die in het onderwijs werken. Door reken- en taalspecialisten en zo. Dus maak je daar absoluut geen zorgen over. En na elke oefening is er dus een heerlijk muziekje waar in ieder geval mijn kinderen op gaan dansen. Moet je wel meedansen, dat is het leukst. En ik krijg muntjes, vinden ze ook leuk. Wat dan weer leuk is voor jullie als ouders, is dat er speciaal voor de luisteraars van Ik en Iemand Die korting is. Skoola geeft 10 euro korting bij een jaar lidmaatschap. Daarvoor moet je even een code intikken straks als je naar www.skoola.nl gaat. En die code is Ik ken iemand die 22. Ik heb hier op een papiertje dat allemaal hoofdletters zijn. Ik weet niet of dat automatisch gaat of dat je even de caps lock moet indrukken. Maar het is in ieder geval Ik ken iemand die 22. Dat is dus de code www.skoola.nl. En zoals jullie dat weten is dat skula.nl, skoola.nl. Nou, gaan we weer naar de show, door naar de woede van Jante. En sorry dus voor mijn microfoon, maar het wordt weer beter later. Groetjes! Maar na die eerste keer dat je mijn spullen had gegooid, mm-hmm. Toen heb je daarna weer goed gemaakt, neem ik aan.
Ja.
En was je waarschijnlijk geschrokken van, wat is dit nou?
Ja.
Nou heb ik dat een keer. Maar toen had je het daarna nog een keer.
Ja. Gewoon af en toe.
Toen ineens werd het soort iets permanent aanwezig, of niet?
Ja, wel een beetje. Of althans, ik merkte gewoon dat ik steeds vaker echt wel boos werd. En ook wel met die woede dan een beetje bleef rondlopen. Ja, maar hebben jullie dat? Ja, hadden jullie dat? Dat je af en toe echt in woede kon ontsteken? Of?
Nou, ja, we hebben sowieso dat Alex heeft de term opvoeden met gebalde vuisten. Weet je wel, dat je zo echt maar verbijten. Maar echt. Nou, hier hebben we wel in ons huishouden dat de deuren moeten het meestal ontgelden. Dus we hebben ook een deur, die gaat ook heel moeilijk nog op slot. Omdat daar toen de sleutels tussen kwamen te zitten, terwijl Doris die super hard dicht sloeg, terwijl die naar buiten rende. Dus, en er is ook een deur, daar zit de klink scheef van, weet je wel. Dus ik denk dat wij wel veel die anderhalve minuut op de besteden aan het wegstormen uit de ruimte.
Nee. Nou ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat misschien wel iedereen hetzelfde heeft en dat het een heel verschil is, of dat iedereen verschilt in hoe uit je het. Van ofwel de deur of wat ik doe, is het heel erg naar binnen duwen en dan voedt het binnen in je, die anderhalve minuut, wat ook niet gezond is.
Nee, wij hebben hier wel de afspraak dat je dat je niet op het moment suprême, zeg maar, tegen elkaar loopt te schreeuwen. Dus dat je echt even, als je overdag je iets dwars zit of zo, dat je het dan, misschien dat je even wegloopt of zo, weet ik veel. En dat je s'avonds dan zegt, hey, wat je toen deed, vond ik echt niet relaxed, want. En dat is meer voor mij, hoor, want Tom is altijd heel relaxed. Heeft niet zo heel veel issues. En ik kan soms echt dan inderdaad, net als Alex, een beetje imploderen. Van, oh, fuck. Ik vind dit echt verschrikkelijk. En dan komt het op een gegeven moment allemaal eruit. Maar ik heb dus wel geleerd om dat dan, want omdat ik altijd ook begon te huilen en zo. En dan altijd met die zinnen van jij altijd en ik nooit. Of andersom.
Ja.
En dat, ja, ik denk, dit is ook niet de manier. En nu gaat dat veel beter. Dus dan zeg ik, voordat we gaan slapen, zeg ik, oké, nog even hierover. Ja. En dan kunnen we weer een grap over maken. En dan zeg ik ook altijd van, ja, toen had ik echt onwijs veel zin om je op je bek te slaan. En dan moet hij keihard lachen, want dan weet hij, oké, nu is het gevaar wel geweken. En dan heb ik ook echt zin om hem op zijn bek te slaan.
Maar wat je
ik
zegt,
ik heb al dat moment wat je net beschreef. Dus dat herken ik heel erg. Thuiskomen, rond, en dan ben je al moe. Of je hebt niet altijd zin om naar huis te gaan. Vroeger was ik misschien naar het terras gegaan en had ik wat langer kunnen blijven. En nu ga ik naar huis, want ik moet naar huis.
Ja.
En dat je dan thuis komt. En dat het dan zo'n teringbende is. Ik ben ook een keer ontploft op zo'n moment. Terwijl ik ben helemaal niet heel net persoon. Ik vind het niet heel erg belangrijk of zo. We hebben het wel eens gehad. Ik heb een gezellig huis.
Ja, precies. Ja. Dus, ik heb ook een gezellig huis.
Ik heb een gezellig huis. Maar ik ken dat moment heel erg. Van, maar dat was bij mij heel erg teleurstelling.
Ja.
Nou ja, in heel veel dingen. In mezelf ook gewoon.
Ja. Dat je daar een punt van maakte.
Dat ik daar een punt maak, maar ook dat ik daarover val, maar ook hoe ben ik hier beland?
Ja,
dat ik hier ruzie over wil maken. Ja,
maar het is vaak ook iets zoeken om die agressie op de bot vieren. Want dat herken ik ook wel, dat je dus al boos bent en dan kom je dus niet over, stel Doris is niet thuis en dan kom ik niet over die anderhalve minuut heen. En dat je dan eigenlijk zit te wachten tot hij thuis komt. En dan, wat ik dan wel eens doe, dat mag ik eigenlijk niet meer. Dat ik dan tegen, dan komt hij binnen en dan pompt hij door een beetje, loopt hij zo, hangt hij zijn jas op. En dan zeg ik, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo zagrijnig? En dan ga ik hem eigenlijk net zo lang tergen tot hij kwaad wordt. En dan word ik boos omdat hij boos wordt. Dat is eigenlijk, en hij heeft dat nou door. Dus hij zegt vaak, nee, je bent ruzie aan het zoeken. Ophouden, zegt hij dan. Hij kan zo pruttelend dan zo, ja.
Maar dus ik denk wel wat... Niks dat ik vervelender... Sorry, één ding aan. Ik vind, er is niks dat ik vervelender vind als Mia tegen me zegt... Sorry.
Ja, het is ja, echt verschrikkelijk. Oh. Dan ben je stil, wat denk je aan?
Nee,
ja.
Ja, maar dat is gewoon, het zit hem in wat jij zei, Jante. Dat vind ik heel goed, die verbintenis die je dus voor altijd met elkaar aangaat. Dat je altijd onderdeel bent van een geheel. Want waarom Anna ook kwaad wordt op Mia als ze het huis niet heeft opgeruimd, is omdat ze aan elkaar verbonden zijn. En dat je dus, als je binnenstapt, dat Anna dan weet, ja, als jij niet opruimt, dan moet ik het doen. Er zijn geen andere smaken meer. Vroeger werd je boos op jezelf omdat je iets niet had opgeruimd. En nu word je boos op de ander omdat die het niet heeft opgeruimd. Omdat je aan elkaar vastzit. Omdat je weet, alles wat jij laat lopen is voor mij. En ik heb al zoveel.
Ja. Ja.
Maar het is ook
en dan
wel
kom
dat...
je dus in die gesprekken van jij altijd en ik nooit. Wat kut is.
Ja, maar is het ook niet dat... Ja, wat Jante ook zegt. Het is ook het besef, wat er allemaal veel later komt, is een soort gevoel van... Oké, ik zit vast en ik kan dit niet meer. Het frustreert me en... Eigenlijk komt daarna nog van, stel dat ik, wat we ook vaak zeggen, stel dat ik niet vast zat, had ik dan iets anders gedaan? Dat is meestal het antwoord, is ook nu weer nee. Want dan ja, blijf je toch weer thuis met je onopgeruimde huis.
Ja.
En dat helpt niet echt, dat beseft. Maar het haalt misschien nog net wel een beetje dat topje eraf. Wat misschien net het puntje is wat je eraf wil hebben.
Mm-hmm.
Je blijft je kut voelen natuurlijk. Maar je weet dat het niet de schuld is van de ander of van of dat je er ook niet veel aan kan doen.
Nee, dat is.
Ja, wat voor mij ook wel lastig was daarin, was dat ik heel erg het beeld van wat ik van mezelf had moest bijstellen, omdat ik dacht dat ik heel erg een onafhankelijk iemand was. En er ook heel erg trots op was. Dus dat ik woonde vanaf mijn 18, nou ja, op mijn 18 had ik in mijn eentje in Montpellier gewoond. En vanaf mijn 18, vanaf mijn 19 woonde ik alleen in Amsterdam. Mijn studie, ik werkte altijd, zeg maar. Ik kon het echt heel erg zelf. Ja. En dat was heel, dat vond ik echt, ja, vind ik nog steeds echt belangrijk in wie ik ben. Dat ik een, nou ja, sterk individu was, ben. En dan op het moment dat je een kind krijgt, dan ben je zo, nou, bijvoorbeeld ook van collega's, omdat ze werk moeten overnemen. En dus je bent ineens van ik was weer in één keer van degene die alles goed voor elkaar had en goed zorgde dat ze zelf redzaam was. Was ik in één keer degene die altijd bij de ander moest komen van... Ja, kun je misschien dit voor me overnemen? Kun je me hiermee helpen? De crash is dicht. We hebben geen oppas. Ik kan dat niet voor jou. En ook dat het niet meer wederkerig is. Want je kan zelf veel minder dingen voor anderen doen. Dus ik vond het ook heel leuk dat ik ook degene was die dan... Nou ja, dan had iemand anders iets niet zo goed gedaan. En dan kon ik zeggen, ik los het wel op.
Ja.
Hier ben ik.
Ja. Maar dan was je ook heel erg bezig met, als ik het zo hoor, met het beeld dat anderen van je hadden. Of een de indruk die je wilde maken.
Ja, ik wil altijd wel graag voldoen aan verwachtingen. En ik ben een beetje bang voor mensen. Dat heeft misschien ook wel met mijn werk te maken. Dus op het podium, als je op het podium staat voor zo'n zaal. Dat is eng. En ik denk dat ik daarvan ook wel heb geleerd. Dat ik heb een paar keer meegemaakt dat echt wel om kan slaan. Ook in een soort van vijandigheid. Naar jou als gespreksleider. En ik ben daar misschien daardoor, of misschien had ik dat al langer, maar wel af en toe een beetje bangig voor mensen. Of kan ik zijn. Dus ik vind het fijn als mensen denken, oh, die is oké.
Ja.
Dat is een soort van vaag gevoel van veiligheid. Het is gewoon veiliger als mensen je aardig vinden en je mogen. Dus ik was er altijd wel mee bezig. Want dan, nou ja,
En dan ga je ervan uit dat mensen je mogen, omdat je altijd voor ze klaarstaat en omdat je altijd werkend overneemt, omdat je nooit zeurt, omdat je nooit problemen hebt. Dat is dan, dit is heel herkenbaar hoor, trouwens. Maar,
ja. Gelukkig. Ja. Ja.
De perfecte je wordt ineens van de onafhankelijke, sterke vrouw die je was, naar een afhankelijk. Je ineens van een andere mens om dingen voor je op te lossen. Je kan niet meer alles zelf.
Nee.
Want heel grappig,
en daar werd je razend van.
Ja, vond ik echt verschrikkelijk.
Nee, ik had het hier laatst met Joris Luijendijk over toevallig.
Want zo, even neem
ja, ja, ik neem nog even.
Komt hier laatst met George Duindijk over. Weet je wat, we zaten met de koffie hier.
Wat die zei. Nee, maar ik heb hier lang over nagedacht en ik wil dit met jullie delen, want ik heb er veel aan gehad. Joris Luijendijk zei, vanaf het moment dat je als moeder vooral, zeg maar, als je een kind hebt gekregen en je komt weer terug op je werk, dan ben je alleen maar bezig met, hoe kan ik er zoveel mogelijk voor zorgen dat mensen niet doorhebben dat ik een kind heb? Dus ja, nee joh, ja, ik doe dat wel. En ik doe het dan wel 's avonds als hij slaapt. Of nee joh, het boeit niet. Oh, heb ik een vlek in mijn, heb ik een lekkende tito? Haha, ik doe even een andere blouse aan. Weet je wel, zo. Terwijl hij zei, het feit alleen al dat je het allemaal naast elkaar kunt doen, daar zou je toch op aangenomen moeten worden. Dat mensen op je cv kijken en zeggen, wow, heb je dit allemaal gedaan? En heb je een kind? Wat een fantastische ja, natuurkracht ben jij wel niet, zeg maar. Dus je moet daar veel meer gaan etaleren van, kijk, ik heb een kind gekregen. Ik kan nu nog veel meer dan voorheen. Alleen moet ik soms afbellen omdat mijn kind ziek is. Maar voor de rest kan ik nog veel meer dan voorheen. Want ja, ik weet niet of het met jullie is, maar ik ben veel productiever.
Ja, ik ook.
Sinds ik kinderen heb.
Sinds die vaste werktijden ook. Gek
ja,
genoeg.
Nou ja, en ook gewoon, ik heb gewoon geen tijd meer voor gelul en voor een omlanterfanten. Ik ben gewoon meteen aan het produceren. Bam, bam, bam.
Ja, dan moet je dus... Ja. Trots pakken. En ook, ja, en ook hou je totaal, stop met rekening houden met jou, met die 25-jarige die je zelf ook was, die totaal ja, niks snapte van een 40er of een eind 30er met kinderen. En altijd dacht, ja, waarom ga je naar huis? We kunnen hier tot 7 uur blijven zitten, toch?
Ja.
Echt, die mensen ja, en die persoon die ik zelf ook was, echt, laat maar zitten.
Maar je moet om dat te doen, denk ik ook wel, en ik denk dat dat ook misschien wel was waar ik ook boos over was. Dus om dat te doen moet je ook heel erg voor jezelf opkomen.
Ja.
Op een bepaalde manier. Dus je moet, ik was gewoon niet zo goed in het aangeven van mijn grenzen.
Ja.
Maar dat moet wel. Want ja, je kan niet jezelf wegcijferen en moeder zijn.
Nee.
Nee.
Dat gaat niet. En ik denk dat ik misschien ook wel boos was over dat ik dat de eerste 29 jaar van mijn leven veel te weinig had gedaan. Dus over wie ik was en dat ik zoveel, nou ja, meer voor mezelf had kunnen opkomen. En dan in plaats van zoveel had, nou ja, dingetjes zo achter de schermen had gedaan zonder daar de credits voor te nemen. Dus misschien een beetje boos over wie ik was. En maar ik denk ook wel dat die woede was, zeg maar, voor dat voor mezelf opkomen. Het was misschien een beetje extreem, maar het was op zich ook wel nuttig.
Ja.
Op een grimmige manier.
Ja.
Ja, want wat ben je nou uiteindelijk gaan doen? Want je merkt, ik ben vaker boos nu. Dit zit nu in mij.
Mm-hmm.
Ben je daar... Je bent pas later dus naar de huisarts gaan om te checken ja, van ben ik misschien depressief? Maar wat ja, ben je gaan... Je bent gaan schrijven
eigenlijk. Ik ben gaan uitzoeken van waarom... Nou ja, waarom ben ik dan zo boos? En hoe kijken we ook naar woede van vrouwen? En naar afhankelijkheid en onafhankelijkheid? En toen vond ik onder andere een boek van Adrienne Rich, Of Women Born. En dat is, nou ja, is 45 jaar geleden verschenen. Maar dat gaat ook, zij schrijft eigenlijk heel erg al over die woede en over dat controleverlies. Dus dat vond ik heel erg nuttig. En ik heb dus tegen mijn vriend gezegd...
Wat schrijft zij erover dan? Wat haalde je daaruit?
Nou, dat je op het moment dat je gevangen... Dus dat je als je het idee hebt dat je geen opties hebt, of dat je opties heel erg beperkt zijn, dat je je gevangen gaat voelen en dat woede voor zorgt. Dus je moet zorgen dat je verschillende opties hebt. Maar dat ging eigenlijk automatisch, want toen heb ik tegen mijn vriend gezegd, ja, ik wil dit boek gaan schrijven. En ik heb daar echt tijd voor nodig. En hij is wel altijd heel erg aanmoedigend en bemoedigend in zulke projecten. Dus toen kreeg ik ook weer meer tijd voor mezelf om dit dan te gaan doen. Dan had ik echt een project nog naast mijn werk.
Wat ook een soort therapie ook, was.
Ja, op een bepaalde manier wel. Want je hebt gewoon iets voor jezelf naast je werk en
maar
je kind.
Waar je controle over hebt.
Ja.
Ja, en controle, ja.
Ja, en dus, gewoon die tijd dat je even, als je aan een boek werkt en je ruimt daar tijd voor in. En dan heb je ook tijd om even op te staan, naar de keuken te wandelen, een kop koffie te zetten, uit het raam te kijken, koffie te drinken en terug te wandelen. En dat zijn volgens mij de momenten die ik bijvoorbeeld met die lockdowns zo miste.
Ja.
Dat je dan de hele tijd de afzuigkap, zo noem ik het altijd, alsof de afzuigkap de hele tijd aanstaat. Want iedere keer als je het kantoor uitkomt, is er iemand die iets van je wil, weet je wel. Dat vond ik, dat is denk ik ook een ruimte creëren. Dat er dus tijd is om, vooral voor schrijvers, denk ik. Maar misschien wel voor iedereen. Dat er tijd is om even na te... En dat je gewoon niks... Dat, er gewoon even, dat je even na kunt denken. Of gewoon even uit het raam kunt kijken. Zonder dat er meteen iemand aan je mouw trekt. Ja, dus, en dat werkte dus goed toen. Toen je dat ging doen.
dat scheelde wel heel erg. En wat ik ook heel erg hoopgevend vond, was waar ik ook wel mee worstelde, was dat idee van, nou ja, wat een natuurlijke moeder is. En ik, dus ergens las ik dan in die eerste weken na mijn bevalling, las ik dan, ja, een baby heeft 5 babyhuiltjes.
Oh, ja.
En die ga je herkennen. Ja. Maar ik hoorde echt, maar ja, echt, echt niet. Ik had gewoon het eerste jaar geen idee wat mijn kind wilde als hij huilde.
Nee.
Ik haal gewoon, van water hoor,
en dat
mij
hele,
en Jante.
Dat is goed. En dat hele idee van, je weet wel wat je kind wil, je voelt dat wel. En toen heb ik een aantal dingen gelezen over dat juist die ambiguë gevoelens, dat die natuurlijk zijn.
Ja.
En dat je, nou ja, Sarah Blatter-Hardy, bioloog, die zegt ook, nou ja, die schrijft er onder andere over dat maternal heart of darkness, zo noemt ze dat, vind ik heel mooi.
Heel mooi.
Dat nu iets is waarvan we doen alsof dat pas net ontdekt is. Maar zij zegt, nee, dat is heel normaal. En dat zie je ook heel erg bij dieren. Hoe grof gezegd ook dan, als een leeuw bijvoorbeeld maar 1 of 2 jonkies werpt, dan vindt ze dat soms de investering die het van haar vraagt niet waard. En dan bijt ze ze dood.
Okay.
Wat ja, nou, echt heel
speaking
is,
of maternal maar, heart of dark. Ja, dat is het wel, ja.
Ja, het is echt heel grimmig. Maar daarvoor moet er dus, om dat te doen, om zelf te overleven, moet er dus soms een bepaalde... en ik denk dat dat bij mensen inmiddels wel echt heel anders is, hoor. Maar er moet dus wel een randje zijn in een soort van zelfredzaamheid. Niet alles, dat hele alles opofferende. Daarvan zegt zij, ja, dat is gewoon onzin.
Ja, dat kan toch
dat
niet?
Dat slaat helemaal nergens op.
Nee. Nee. Volgens mij heeft het ook te maken... Ik had een hele wijze, hele zweverige overigens, zwangerschapsyoga mevrouw. En die had altijd praatjes aan het begin. En die zei, op een gegeven moment had ze het over. Zei ze, nou, en ik ken iemand die heeft 5 kinderen. En die vrouw zei, god ja, bij elk kind was het anders. Bij de ene dacht ik, die werd geboren. En ik dacht, oh, ik weet precies hoe die in elkaar steekt. En de andere werd geboren. En ik dacht, oh, wie hebben we hier? Ken ik helemaal niet. En daar heb ik zoveel aan gehad toen ik allemaal net kreeg. Want ik dacht, hey, dit god, ik heb een logeetje. Weet je wel? Wat moet ik hier nou mee?
Ja.
En toen moest ik daar vaak aan denken. Dacht, oh ja, wacht, maar dat kan dus ook. En volgens mij is dat al dat maternal heart of darkness al de helft van het werk. Dat je denkt, ik vind hier niks aan en dat is oké. Okay, ja. Weet je wel? Dat hoort er ook gewoon bij.
Nou ja, maar laten we ook... Word je ook niet te veel gek gemaakt door al die perfecte verhalen. Al die adviezen om zo rustig mogelijk en zo te genieten.
Nou ja, het probleem is natuurlijk ook. Je hebt al genoeg verhalen die het tegendeel... Maar... Er zijn er genoeg stemmen die zeggen, ah ja, ik vond het helemaal niet zo leuk. Of weet je, die had ik ook in mijn vriendenkring ook wel. Maar toch word je een soort van geprogrammeerd op het moment dat je een kind krijgt. Dat je denkt, oké, maar ik ga dit wel uitdokteren of zo. Of mij gaat dat niet gebeuren. Of dit...
Maar het is toch geen wedstrijd? Of zie ik het nou verkeerd?
Nee, maar je hebt natuurlijk ook al genoeg, boeken, bedoel ik. Die ook, zeg maar, de downside van het ouderschap wel...
Ja, maar waarom heb je dat gevoel van bij mij, je hebt een bepaald gevoel blijkbaar van het moet goed gaan of het moet perfect.
Nou,
perfect,
nee,
of...
meer gewoon eigenlijk wat wij in ons eerste boek ook zeiden, die anekdote die Hanneke altijd heeft over op vakantie gaan naar Vietnam.
Ja, ja.
Dus dat een kind krijgen eigenlijk is op vakantie gaan naar Vietnam en van tevoren kan iedereen je allemaal tips geven en precies uitleggen hoe het gaat en dan moet je het daarna toch allemaal zelf uitzoeken.
Ja, en je hebt mensen die gaan in Vietnam meteen voor de eerste keer lekker. En die vinden het fantastisch. En je hebt mensen die in Vietnam zijn en die denken, moet ik hier nou 2 weken blijven? Ik wil nu terug. Ik haat dit. En dat is volgens mij waar je ook zo onzeker van kunt worden als ouder. Is dat je denkt... En ik denk dat ook volgens mij sterk... En Nienke, jullie kunnen er allemaal meer over zeggen dan ik. Maar dat het bij de eerste misschien ook sterker is. Dat je denkt, wat heb ik gedaan?
Yeah.
Ik wil dit helemaal niet. Nou, en toch ga je voor een tweede. Toch, Jante, jij ook.
Ja,
ja ook nog een keer naar Vietnam.
Nog een keer naar Vietnam, terwijl er was echt niet zoveel aan.
Ik denk wel dat ik mijn woede inmiddels goed genoeg heb doorgewerkt. Ik merk ook dat ik deze zwangerschap al een stuk relaxter ben. En ik denk wel ook over dat vorige. Ik denk dat het toch wel nog heel erg in onze cultuur zit. Dat, ja, nou ja, zeker als vrouw, dat men denkt van ja, dat is toch je... Het belangrijkste wat jij gaat doen in je leven is voor kinderen zorgen. En nou ja, die krijgen allereerst al, wat natuurlijk ook, nou ja, heel pittig is voor mensen die geen kinderen willen.
Dus, maar je gaat ze krijgen en ja, dat is nu het allerbelangrijkste in jouw leven. En je mag niet falen voor die taak. Dat moet je doen, want anders ben je eigenlijk als mens niet goed. Dus veel heftiger dan dat je faalt op je werk of in je relatie of als vriend. Denk ik dat je als moeder toch heel erg te horen krijgt van dat is eigenlijk als je dat maar goed doet.
Ja, omdat het kind totaal afhankelijk is van jou. En dat voel je natuurlijk ook. Je denkt ook, dit kan ik niet, dit moet ik niet verprutsen. Want hij gaat het niet voor zichzelf oplossen, deze baby.
Maar
je moet ook wel.
Af en toe woedend zijn, dat zit al in het hoekje falen dan. Volgens die perfecte norm.
Nou, ja, misschien woedend zijn. Ja, ik denk wel dat woede bij moeders, dat mensen dat snel eng vinden. Omdat ze dan altijd bang zijn dat je agressief naar je kind toe bent.
Ja.
Maar ik denk vooral dat egoïstisch zijn in het hoekje falen zitten. Er is zo'n onderzoek, die emancipatiemotor van 2 jaar geleden. En dat vond ik echt schokkend. Dus meer dan 80% van de Nederlanders, die vindt de ideale werkweek van een vrouw met jonge kinderen, een moeder met jonge kinderen, vinden ze niet meer dan 3 dagen.
Nee.
En 60% vindt dat een vrouw met jonge kinderen ideale werkweek 2 dagen is. Dat is echt veel.
Jongen.
Dat vinden anderen.
Er zijn echt veel mensen die daar een mening over hebben. Ja.
Ja, ik heb ooit een keer ook in de auto gezeten met iemand. Dan was ik toch meer, dat is mijn stokpaardje altijd. Was ik aan het rijden, hij zei, hij had 2 kinderen. Zo, nou nee, onze kinderen gaan niet naar het kinderdagverblijf.
Ja.
Ik zo, ja. Oh nee, die van mij gaat 3 dagen naar het kinderdagverblijf. En toen zei hij, nee, wij willen gewoon het beste voor ons kind. En toen heb ik gezegd, ik wil alleen het beste voor mezelf. Heb ik toen gezegd, wat ook zo is. Ja. Het is ook gewoon zo. Ik kan er wel...
Toen heb je hem op de parkeerplaats uitgezet.
Ja, maar misschien is dat ook emancipatie. Dat je dat meer... Voor mannen vinden mensen het helemaal niet gek. Als je dan zegt, nee, ik... Want ik zeg ook wel eens, die wil dan niet naar de BSO. En toen zei ik, ja, maar ik moet werken. En toen zei Doris, nee, wij moeten werken. Toen dacht ik, shit, het zit ook in mijn systeem.
Nou ja, daarom is het dus juist zo goed dat nu de nieuwe minister van Economische Zaken nu ook zo'n rapport had aangenomen van dat de kinderopvang hartstikke goed is voor een kind. Weet je? En dat we dus ook ervoor moeten zorgen dat het gratis wordt, zodat meer kinderen daar gebruik van kunnen maken. Dat was volgens mij voor het eerst zo'n beetje van een CDA-minister nog wel. Dat je hoorde van kinderopvang is oké. Terwijl je dus... We hebben natuurlijk de afgelopen 80 jaar gehoord van nee. Kind kan best maar thuis.
Thuis bij je woedende moeder.
Dat is
goed.
Ja, dat is
5 dagen. Dat is 7 dagen in de week.
Ja.
Ja. Ik heb laatst per ongeluk gelogen bij de kinderopvang over dat ik zelf ook een dag thuis ben. Want ik werk fulltime en toen... ik was met een van die, zij zitten ook op de antroposofische crash. En ze noemen het juffies bij ons. En dus ik was met een van de juffies aan het praten. En zij zei, oh ja, en dan is hij 2 dagen hier. En nog 2 dagen bij opa en oma. En dan ben jij ook een dag thuis. En ik hoorde mezelf zo, ja, dat beamen. Terwijl, dat is helemaal niet waar. Maar het was gewoon, ja. Ik weet ook niet waarom ik dat. Dat ging gewoon bijna vanzelf.
Ik moet nog altijd denken aan wat Margot C. Pol toen bij ons vertelde. Die haar kinderen dus een jaar thuis hield. En dat die kinderen gewoon naar een kinderburn-out van hadden gekregen.
Ja. Ik snap dat ook.
Dat is echt fantastisch.
We hebben met de lockdowns hebben we allemaal geleerd dat kinderen het echt niet leuk vinden om 7 dagen in de week tegen jouw kop aan te kijken.
Nee.
Hoe lief je ook bent.
Kinderen zijn jou ook zat.
Ja.
En dat wil ik op een tegeltje, Hanneke.
Gelukkig.
Ja. Mijn tegeltje voor je.
Mijn kinderen zijn mij zat.
Maar daarom Jante,
zijn jou ook zat.
Jante, wat is... het is natuurlijk een hele standaard uitdrukking. In sommige gevallen gaan mensen vechten of vluchten. Is dat dan bij jou ook... is dat ook nog aan bod gekomen? Is dat je dan in zo'n situatie zat en koos voor vechten? Of is het echt iets anders geweest?
Nee, ik ben meer een vluchter.
Oh, oké.
Dus ik meer dan... Ja, nou, ook wel eens vechten of dan met dingen gooien of echt te confronteren. Dus het wisselt een beetje. Maar ik ben ook wel een paar keer dan ging ik heel boos op de fiets naar mijn tante. Die ook in Amsterdam woont. En dan zei ik ga nu! En dan heel dramatisch de deur.
Maar het waren dus wel...
tas gepakt.
Je kwam dus in situaties waarin je die keuze moest maken. Of waarin je het gevoel had, ik moet vechten of vluchten in deze situatie.
Ja.
Ja.
Maar dat kwam niet door mijn vriend of door mijn kind. Echt meer door
mezelf en mijn eigen gevoel van opgesloten zitten.
Ja, en dan roept dat dus dat in je op.
Ja. Dat ik wel denk, ik moet hier nu weg. Ik wil hier nu weg, want ik voel me niet fijn.
Ja.
Maar je hebt dus eigenlijk geleerd van het schrijven van dit boek, dat je dus er eigenlijk niet van houdt om voor jezelf de ruimte in te nemen, zeg maar, die je nu wel moet innemen en de grenzen die je moet stellen en zo. Zijn er nog meer dingen die je hebt geleerd van het schrijven van het boek? Waar andere ouders die nu beginnen aan een kind ook wat een voordeel mee kunnen doen?
Moet ik even nadenken. Nee, ik denk dat dat wel echt de belangrijkste les is. Dus dat je echt, nou ja, dus ook al ben je dat niet gewend, dat je het voor jezelf moet opkomen. En wat ik ook wel goed vond om te ontdekken was dat ik, ja, dat het ook oké is om ergens heel erg op terug te komen. Dus ik had zo'n idee van dat ik zo'n een kind er eigenlijk wel een beetje niet bij kon doen. Maar dat ik nog steeds wel, ik dacht ook met werk, als ik dan naar het buitenland moet, ja, dan neem ik hem gewoon mee. Mm-hmm. En dat is natuurlijk echt super naïef. Maar wat ik wel interessant vind aan het, en wat ik geleerd heb met het schrijven van dit boek en het hebben van een kind, eigenlijk vooral aan het hebben van een kind, is dat je telkens ook terug moet komen op wat je eerder dacht. Ja. Dus het is ook wel een heel erg, ik was ook wel een heel principieel iemand. En ik heb wel geleerd dat het ook heel prima is om je principes te laten varen weer.
En weer.
En nog een keer. Ja.
Ik zag laatst op Twitter iemand voorbij de, stond zo'n quote wat iemand had gezegd van, nou, als mijn kinderen mogen later nooit filmpjes kijken. En had iemand daarboven gezegd, imaginaire kinderen zijn echt het makkelijkst om op te voeden. Zeg maar. Ja. Mijn imaginaire kinderen waren ook echt perfect. En toen,
ja.
En ik was ook de perfecte imaginaire moeder.
Ja, consequent ook.
Fantastisch.
Maar goed, als ik al niet consequent voor mezelf ben.
Wat kun je tegen jezelf zeggen als je in zo'n moment zit en het gevoel bekruipt je, ik zit hier vast, ik zit hier de rest van mijn leven aan vast, iedereen is van me afhankelijk, ik kan hier niet weg?
Dat is heel erg een cliché, maar het wordt echt beter, natuurlijk.
Ja.
Dus het wordt, nee, zeker toen mijn kind op een gegeven moment ging praten, toen dacht ik wel, oké.
Ja.
Dit begrijp ik.
Absoluut.
En wat je eigenlijk ook, wat ik nu deed, het probeer te denken. En dat is niet het meest, dat is het lekker egocentrisch. Maar ik denk gewoon de tijd niet de confrontatie aangaan. Want dan ga je verliezen. Mm. Dan krijg je gewoon niet wat je, zeg maar, je wil meer ruimte voor jezelf. Als je nu ruzie gaat maken, dan ga je uiteindelijk minder ruimte voor jezelf krijgen. Dus hou het in. En op een ander moment. En niet boos worden. Want dat is niet effectief om te krijgen wat je wil.
Ja.
En ik ook dingen ook weleens loslaten, of niet? Ja, zeg jij maar, Alex, sorry.
Oh nee, ik heb zelf ook wel eens dat ik denk, ja, ik zit hier misschien aan vast, maar dit zijn de leukste mensen om aan vast te zitten. Want ik heb ook nergens aan vast gezeten en gedacht, ja, wat moet ik hier nou?
Aan vast?
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Yes.
Ja.
Nou, het wordt nog beter, Jante. Dan gaan je kinderen straks naar school.
Ja.
Oh. En dan word je net zo rustig als Alex nu is. Alex is helemaal een soort zenmeester geworden.
Ja, die heeft zijn midlife ook meteen doorheen geknald. Deze nou ook doorheen.
Ja. Nou, lekker.
Het is een soort van Boeddha geworden.
Die kans dat er iets echt misgaat, wordt ook minder natuurlijk. Dus hoe ouder ze worden, het is toch ook een beetje dat ze dan steeds meer in de veilige zone komen. Dus bij zo'n baby het eerste jaar, dan kan er de hele tijd ook, daar was ik ook heel bang voor, onderhuids iets zijn wat niet goed is. Ja. En wat je gemist hebt. Misschien is hij wel ziek. Hij is nu ziek. Hoe ziek is hij? Wanneer moet ik naar de dokter? Wanneer moet ik naar het ziekenhuis? En dat wordt ook wel, dus nou ja, dat lijkt me zo lekker van als ze wat ouder zijn dan, dat je, nou ja, dat ze een beetje op het veilige eiland kunnen
want
gaan.
Dat is ook dat ze inderdaad kunnen vertellen wat er is. Weet je, in plaats van dat je denkt, ze huilt. Want Alma had die huilde altijd heel veel. Toen kon ze net praten en toen weet ik nog dat ze op de keukenvloer. En ik dacht altijd, er is misschien echt iets, weet je wel.
Ja.
Toen lag ze op de keukenvloer en het eerste woord dat ze kon zeggen was 3 lettergrepen. Gek genoeg, geen mama, geen papa, was bananen. En toen lag ze op de keukenvloer te schreeuwen van bananen. En toen dacht ik, oh, die is gewoon honger.
Ja.
Weet je wel? In plaats van, oh nee, ze is ongelukkig, er is iets mee, er moet iets ergs, weet je wel? En dan op een gegeven moment, ja, het eerste jaar is natuurlijk het zwaarst. En dan ben je het, ja, oh, vreselijk, ja. Ik krijg alweer kriebels als ik eraan denk.
Leuk dat je er weer aan gaat beginnen, Jante. We kijken. Ja. Echt fantastisch. Nee, het is hartstikke leuk.
Maar dit keer ga ik het helemaal anders doen.
Nee, maar dit keer ga je het ook helemaal anders doen. Want je bent een andere moeder geworden. En de meeste.
En dat kind is helemaal anders.
Nou, ook nog eens een keer. Nou ja, maar ook. Dat vind ik altijd met de gesprekken die ik met mijn vriendinnen hierover heb. Dat je in het eerste jaar van je eerste kind nog heel erg kunt denken inderdaad van, ik moet alle ballen hoog houden en het hangt allemaal van mij af. Want dit kind is afhankelijk van mij en mijn werk moet doorgaan en mijn huis moet er leuk uitzien en mijn relatie moet goed blijven. En nu weet je dus al van, het kan alleen maar goed gaan als ik gewoon dingen los ga laten. En dat leer je alleen maar along the way. En ik heb altijd het meeste medelijden met ouders die daar niet uitkomen. Dus die dan als die kinderen 5 en 7 zijn nog steeds het gevoel hebben dat ze dit allemaal moeten doen.
Ja.
Ja.
Want voor wie doe je dat? Echt.
Ja.
Niemand geeft en in een zak. Weet u hoe goor mijn keuken nu is? Echt. Ja, nou ja.
Ja.
Wie heeft er last van? Ik. Ja,
ja.
Om dit op te lossen gaat Nienke een nieuwe keuken.
Ja, ja, dat klopt.
Wat een goed idee.
Ja, ik heb gewoon geen zin om schoon te maken. Ik denk, ik koop gewoon een nieuwe keuken.
Kun je niet gewoon een butler kopen voor dat geld?
Oh, dat is ook heel prettig.
Ja, dan moest ik nog gaan denken toen jij zei van, oh ja, als ik een kind heb, dan neem ik het gewoon mee. Als ik naar het buitenland moet voor mijn werk, neem ik het gewoon mee. En dat idee zit dan in je hoofd, omdat je dat Carice van Houten ooit hebt horen zeggen. Terwijl ik dan denk, ja,
ja.
Omdat Carice haar hele village meeneemt to raise a child, ja. Zeg maar, op locatie. Ja, dan kan ik het ook. Ja.
Ik had ooit bij een hoorspel, ik had 2 bazinnen. En één, die had gewoon, die waren al met pensioen. En eentje, die had een kind altijd, dat was gewoon zo'n hele stille baby, stille peuter. En zij zei, hè, neem je allemaal niet mee? Ik legde hem altijd gewoon op een dekentje gewoon onder het raam, zeg maar, bij in de studio. En toen zei die andere bazin zo, dat jouw zoon dat deed, dat is natuurlijk niet normaal.
Nee,
nee.
Ja, dus er zijn wel mensen die dat dan lukt. En daar zijn we dan natuurlijk allemaal collectief jaloers op.
Om nog even terug te komen op dat verschil tussen het eerste jaar en daarna. Ik hoorde Cynthia was gisteren aan het vertellen over een collega met een babytje die dan keelontsteking had of zo. En de enorme koorts weer en koortsstuipen. En ik hoorde mezelf ook gewoon spreekwoordelijk van achter de krant zeggen, oh ja, koortsstuipen, dat hoort erbij, hè.
Ja.
Dat het de grootste
je
paniek
de
is.
Was je ineens 80 jaar oud?
Precies.
Jij stopt in je pijp.
Ja.
Alex staat zo mooi in het leven tegenwoordig. Ja. Ik geniet daar met volle teugen van.
Ja. Hij is mijn spirit animal geworden.
Ja, 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 prachtig. Hij doet ook breathwork thuis, wist je dat?
Ja. Nee.
Hij is een beetje de Arie Boomsma van deze.
Dat nu hoorde ik wel, hoor.
Ja. Nee, ik heb me laatst wel heel erg verbaasd. Als ik van die jullie hebben vast ook die lijst gezien.
Ja. Oh, heerlijk bruggetje, Jante.
Hey, wat fijn,
heerlijk bruggetje.
Dit stond wel als enige eigenlijk op de lijst van wat vandaag wel in de aflevering moest. En onze luisteraars kennen ons zo goed dat we zelfs een verzoekje kregen via Twitter. Zeker. Of we dat wilden behandelen terwijl we dat al op de lijst hadden staan.
Ja. Ons hele draaiboek was punt 1, praten met Jante. Punt 2, Arie Boomsma.
Ja. Oh.
Ik zoek hem even op. Ik hou van Arie, hoor, maar hij weet zelf Nienke inmiddels ook wel goed op.
Ja, we houden van Arie. Nee, dus terwijl Nienke het opzoekt, ik denk ook dat hij misschien gewoon het boek van Jante moet lezen. Dat hij gewoon misschien diep in zijn hart eigenlijk gewoon heel kwaad is.
Nou ja, weet je wat het ook is? Ik hou vooral van de oude Arie. En dat was ook de Arie zonder kinderen. En nu hou ik nog steeds wel van Arie, maar hij is wel, zeg maar, hij heeft zichzelf een positie gemanoeuvreerd, waardoor wij ons allemaal moeten verhouden tot de vader Arie. En de ubermensch Arie. En dat is gewoon irritant, want
de perfectie.
Ja.
Nee, maar je moet het anders zien. Dit is woedende Arie. Die zo boos is dat hij ons allemaal wil dwarszitten met dit soort dingen. Hij denkt, ik ga jullie allemaal trollen gewoon. Ik ga jullie allemaal trollen.
Nou, ik zag allemaal reacties eronder. Dat mensen ook zeiden van, ik word hier gewoon heel onzeker van. Weet je, ik kan dit niet allemaal in één keer. En toen dacht ik, Arie, dat is toch niet wat je wil bereiken? Je wilt
wel,
toch zeggen,
hij is woest.
Maar vertel even de lijst even voor de luisteraars.
Ja,
die
pak even de lijst
niet
erbij.
Hebben meegekregen wat Arie Boomsma onlangs postte. Een foto Arie van zijn slaapkamer.
Ik schrijf even op dat Jeroen even een candlelight muziekje hieronder zet.
Ja. Arie plaatst een foto van zijn perfecte slaapkamer. Nou, zo ziet mijn slaapkamer er ook nooit uit. Dat, nee.
Dat kan ik niet zien, hoor.
Nou, helemaal mooi opgemaakt en alles.
Terwijl bij ons liggen bij altijd een stapel kleren, zeg maar, die je nog wel een keer aan.
Ja, zeker.
Ja, ja.
Boeken, dit is ook een kastdeur van mij eruit, want de scharnieren waren, er was iets mis mee. Dus ik heb nu ook een gat in mijn kastopstelling.
Ja. Kinderboekjes, mijn, Lego.
Mijn jongste heeft een periode gehad dat hij 's nachts bij ons in bed ontbijtkoek at. Daar zie je nog steeds. Dat zie je nog steeds. Er zitten zelfs vlekken op de muur. Nou, echt verschrikkelijk. Oké, okay. Arie Boomsma. Dit is onze slaapkamer. En dit is mijn slaaproutine, gericht op de kwaliteit van mijn nachtrust. Minimaal 45 minuten onafgebroken intensief bewegen gedurende de dag. In aanvulling daarop 12.000 stappen. Koude training. Vers en gevarieerd eten. Geen koffie na 1 uur. Ruim 2 uur tussen het laatste eten en het slapen gaan. Geen alcohol na avondmaal. Geen laptop of telefoon in het laatste uur van de dag. Lichten dimmen na het avondeten. 5 minuten bewust ademen. Breathwork. 2 druppels CBD-olie.
Wat hè? Is wietolie?
CBD-olie.
Is dat wietolie? Ja, dat is
magnesium. Wietolie. Intentielijstje voor de volgende dag maken. Wat ik wil doen, wat ik moet doen. De dag bewust afronden. Terugkijken. Gedachten uit mijn hoofd en op papier zetten. Slaapkamertemperatuur op circa 17 graden. Slaapkamer goed donker houden. Geen lichten aan als ik er 's nachts even uitga voor de kinderen of om te plassen. Tussen haakjes. Rome en ik doen veel op de tast in de nacht. Stoten ook regelmatig een hoofd of een teen. Vooral ik eigenlijk. Houd me zo menselijke. 3 dingen noemen waarvoor ik dankbaar ben. Lezen met e-reader op zachte verlichting. Elke dag op dezelfde tijd naar bed. En rond dezelfde tijd opstaan. Ook in het weekend.
Wat je dus ook kunt doen, als je niet kunt slapen, kun je dus gewoon even luisteren hoe Nienke die lijst voorleest.
Ik ben nou in slaap gevallen. Ik zag iemand reageren op Twitter die zei, ik doe exact dit, maar dan 3 druppels CBD-olie. Het moest ik zo. Maar hoe? Je hebt 3 kleine kinderen. Hoe kom je dan aan elke dag 3 kwartier sporten? Allah, maar dan ook nog 12.000 stappen. Hoe?
Ja.
Nou, die 12.000 stappen haal ik ook wel als ik een dag met de kinderen ben. Dat lijkt me niet het moeilijkste. Maar...
Toen zei iemand ook, er was ook heel veel reacties. Mensen zeiden, wanneer poets je dan je tanden?
Vieze Arie.
Papa.
Maar nee, maar de ellende is toch gewoon dat dit zo vreselijk rigide is. Ja. Dat is gewoon niet
dwang.
Te doen.
Dit is dwang, is gewoon, dit.
Ja.
Dit is een dwangneurose.
Ja, maar ik denk toch ook, misschien moet ik dit doen. En dan wordt mijn leven echt beter.
Dat denk je
ja,
maar toch dat een seconde,
ja,
hè?
Dat denk nee. ik. Ja.
Fucked up. Ik denk,
ik heb ook die koude douchedingen gedaan. Ja. Gewoon... Omdat ik gewoon dacht, dat moet. Ik moet gewoon koud douchen
ja,
elke
okay.
ochtend.
Ik heb ook
dat is verschrikkelijk.
Schouten. Hoe lang heb je het volgehouden?
Dat is gruwelijk.
Hoe lang heb je het volgehouden?
Ja, echt een maand of zo.
Oh, wauw. Ja, toen, ik heb een week. Toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Dit is vreselijk.
Ja, waarom?
Ik las ooit in een interview van met Loes Luca dat ze dat altijd deed. En dat ze daar hele stevige borsten door had gehouden. En nu moet ik altijd denken, als ik onder de douche sta van, als ik stevige borsten wil. Ik weet wat Loes Luca heeft gedaan. En ik doe het alsnog niet. Dus ja.
Nee.
Ik moet zeggen, ik doe,
veel beter.
Ik doe het allemaal. Alleen dat het moment van elke dag op tijd naar bed gaan, hetzelfde tijd naar bed gaan, dat lukt me niet. Want ik moet dan op vrijdag kijk ik extra laat nog MMA-gevechten waarin mensen elkaar tot bloedens toe kapot slaan. Omdat dat het heel fijn vindt voor het slapen gaan. En dan moet het toch even uit bij mij.
Dat is jouw moeder.
Ja.
Is dat echt zo?
Ik kijk wel MMA-gevechten, ja. Dat vind ik wel echt heel fijn. En die zijn op Eurosport altijd tot 12:30 s'nachts.
Zo ben je die zenmeester geworden.
Ja, maar Arie houdt toch ook heel erg van MMA-vechten?
Ja, zeker. Dan moet je, als je af en toe iemands keel dichtknepen ziet, dan kom je ook wel tot rust.
Ja.
Ik geloof dat toen dit rondging, dit had gelezen, dat ik de dag daarna wakker werd en om me heen keek. En 2 kinderen lagen in het grote bed. Een bak Ben & Jerry's. En mijn telefoon lag gewoon nog op mijn hoofd. De lichten waren ook allemaal nog aan.
Ja. Maar ja, je hebt niet je tegenstoten.
Hij zet het op Instagram. Nee. En hij meer uit een soort van, misschien kan ik jullie mee helpen. Kijk maar wat je ermee doet.
Ja, want
maar wij interpreteren het allemaal zo van, wat moet ik nou weer allemaal van Arie? En dat is de woede.
Ja.
Het is ook gewoon een to-do-lijstje van Arie die hij niet doet.
Nee, ik voel me daar ook niet. Ik voel me daar gewoon niet door aangesproken. Maar past er iemand bij het schoolhek ook van? Nee, ik trek wel altijd. Ik ga nooit in mijn joggingbroek de straat op. Ik en Linda hier uit de straat. Wij zijn. Oké. Maar dat is ik. Ja, dan denk ik. Wie doet dit toch allemaal? Nou ja, goed.
Wat is daar mis mee? Trouwens dan? Wat is dat?
Ja, nee, dat kan niet.
Keeping up appearances ding. Ja. Wat is dit dan?
Je gaat ook niet, ja, je gaat ook niet in je trainingsbroek naar je werk.
Ja. Maar ik ga echt vaak in mijn joggingbroek naar, terwijl ik niet eens sport.
Ik kwam vanochtend mijn moeder tegen op het schoolplein en ik dacht van, is het nou een hippe kimono? Volgens mij is het gewoon je duster. Ben je gewoon zo? Ze woont ook vlakbij school. Volgens mij was ze gewoon echt gewoon zo de
kan
bed uitgestapt.
Ik in mijn kimono naar school.
Dus ik wilde ook echt zo high five en zo. Lekker bezig jij. Ik noem de naam niet uit privacy-overwegingen, maar echt goed bezig. Not caring.
Goed gedaan, Els.
Nee, dat niet Els. Het op een andere school.
Maar misschien nee. Moeten we buttons... toch buttons. Ik ken iemand die buttons gaan maken, zodat je elkaar herkent. Van,
not giving
worry,
a fuck.
Don't care of zoiets.
Don't worry, don't
ja,
care. Echt
of
mooi.
Gewoon, om terug te komen op onze vorige aflevering. We zijn gewoon ook een beetje Bert. Lekker in, de witte slip naar school. Op de sandalen.
Precies. Ja, maar het lijkt me wel leuk om hier volgende week op terug te komen. Of jullie in de tussentijd allemaal even jullie avondroutine willen opschrijven. En dan gaan we die ook voorlezen. Met een muziekje eronder.
Met wokkels. Want ik moet wokkels eten s'avonds tegenwoordig. Heel erg.
Wokkels eten.
En Jante, ik wil echt wel graag, als je bevallen bent, het eerste half jaar af en toe een voicebericht van jou.
Ja,
dat is goed.
Heel
misschien
graag.
Ook alleen maar als je denkt van ik word nu woedend, dat je dan denkt, ja, ik stuur even een voicebericht naar ik ken iemand die.
Ja.
Dan spreek ik iets in.
Anderhalf minuut maar naar ons.
Ja, ja. Dat is een heel goed idee.
Ja, het mag gewoon.
Je mag ook gewoon schreeuwen.
Je horen krijsen op de achtergrond.
Het liefst juist. Ja. Schreeuw gewoon alsjeblieft naar ons dan.
Ja, dat is goed. Ja. En dan plakken we dat zonder enige inleiding gewoon
precies.
Achter een aflevering. De mensen die gewoon elke week luisteren, die snappen gewoon wat jij
en ik wil je ook gewoon horen schreeuwen. En jullie met je kut podcast.
Ja,
hou gewoon je bek.
Ja.
Ik vond het heel vervelend om dat toe te zeggen. We praten de hele tijd door elkaar heen.
Waarom hebben jullie überhaupt kinderen?
Ja. Ja. Hé hey, jongens,
helemaal goed.
Top.
Ik moet een jongen van het schoolplein halen. Mijn zoon is vandaag voor het eerst aan het wennen op school, jongens. Dus yes. Moet gewoon
ja, die gaat jou niet graag zien komen, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Die wordt een beetje klaar.
Ga maar weg.
Maar we gaan het meemaken.
Dat hij al weg moet. Ja.
Een woedeuitbarsting.
Zeg ik nu tegen de luisteraar. Ben je nou ook een jonge ouder of ben je er eentje geweest? Dan kunnen wij jou van harte het boek van Jante aanraden. En dat heet Al die liefde en woede, moeder worden een memoir.
Ja, dat memoir is een beetje een grapje. Dat
ja, maar het is gewoon lekker, klinkt gewoon lekker, een memoir.
Ja.
Echt fantastisch.
Een memoir.
Dus dank Jante dat je hier aanwezig wilde zijn. Heel gezellig dat je
heel
was.
Lief dat ik mocht komen. Echt hartstikke leuk. Dank jullie wel.
Dit was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Jansens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een avondroutine? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Iemand Dieet volgen, alwaar we gewoon allemaal weer heel dik zijn geworden. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende week.
Dag, lieve mensen.
Doei.